Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Maya zal voorgaan. Vanmiddag doen we voorbeden voor de zendingswerkers met wie we ons verbonden weten. Cora Teunissen vraagt ons om te danken voor het feit dat ze is aangenomen bij Jeugd met een Opdracht Nederland en dat ze daar 2 jaar hoopt te werken om tot zegen te zijn en haar visie op haar toekomst in Nigeria verder hoopt te ontwikkelen. Om te danken voor de kinderen en jongelui in de gemeente en om te bidden dat alle verdere voorbereidingen ook financieel voorspoedig mogen verlopen. Wat betreft Marianne, zo begin mei met verlof naar Nederland te komen. Ze vraagt ons gebed voor de voorbereidingen daarvan. Ze vraagt ons om te danken en te bidden voor de familie waarmee op dit moment bijbelstudie wordt gedaan. En samen met haar danken we voor en bidden we om de verdere uitbreiding van Gods Koninkrijk in het Midden-Oosten. Hans en Gerrie Karsbergen delen het volgende met ons. Zoals het in Psalm 133 staat, hoe goed en lieflijk het is om met broeders en zussen samen te wonen, zo hebben we het mogen ervaren. Eensgezind werden zakelijke dingen afgehandeld voor en na de begrafenis van moeder. En we zijn bijzonder dankbaar voor een liefdevolle familie. Wat een zegen. We kijken terug op 2 goede weken met verdrietige en ook troostvolle momenten. Zeker nu we weer hier terug zijn, is het best moeilijk als je bedenkt dat je moeder nooit meer kan bellen. We vragen dan ook gebed om troost. 5 mannenbroeders van Malawi Mission Work Team kwamen samen met een echtpaar uit Malawi om te logeren. Ongeveer 2 jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet, Hans en Gerrie, hier in Malawi. En daarna is er een hechtere band ontstaan die versterkt wordt doordat ze samen dezelfde God dienen in gebed en zang. We danken God voor deze mensen en bidden voor een zegen op hun werk. Als CCAP Smart Center krijgen ze steeds meer bekendheid door mond-tot-mond reclame en we staan soms op markten waar we mensen bekendmaken met onze cursussen en producten. Er komen veel aanvragen van organisaties om projecten uit te voeren, maar ook mensen komen langs om informatie over waterputten, pompen en filters te ontvangen. We zijn de Heere God dankbaar dat we zoveel mensen mogen helpen met technieken en tegelijkertijd het levende water mogen uitdelen. De eerste collecte is een diaconale collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Een tweede collecte is voor het kerkbeheer en bij de uitgang vindt u de collecteblokken voor het badhuis en de zendingsbussen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ik ga nu eerst zingen uit de weekklank, lied 442. Daarna is er een moment van stilte voor persoonlijk gebed tot God.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 68 en daarvan de versen 16 en 17. 68, vers 16 en 17. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 76 het eerste vers. Psalm 76, vers 1. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God, vol van majesteit, zoveel luister dat als in een ondoordringbaar licht, woont en zit u daar hoog in de hemel, u leeft en u regeert. En Heere, dat mogen wij vanmiddag horen en lezen vanuit uw woord, opdat wij het zullen weten dat wij een God hebben die leeft. Een God die met zoveel majesteit alles in zijn hand heeft en houdt, dat is een onvoorstelbare troost. En daarom bidden wij, kom dan door uw Heilige Geest, dat wij vanmiddag samen met Johannes zo in de hemel zullen kijken en u daar zullen zien, o Heere. Kom door uw Heilige Geest, want telkens als wij rondom ons heen kijken en niet verder dan hier op deze aarde, het is ons zo gauw te moede. Zo gauw, Heere, dat wij het niet meer weten hoe het gaat en hoe het gaan zal hier op deze aarde, dat wij alle moed zouden verliezen om nog zelfs te kunnen leven of te kunnen denken dat er ooit nog een toekomst zal zijn voor deze wereld. En dan bent u daar die leeft. En om te beginnen, als u daar zit, hoog op uw heerlijke troon, vol van majesteit, dan, Heere, is het goed. Wij vragen u, kom dan dat uw woord ons vanmiddag zo helder zal zijn. Dat laatste Bijbelboek, menig keer met veel vragen omgeven, zo vaak, Heere, met een zoeken en een tasten, maar laat ons voor zoveel als mogelijk is dat woord voor ons helder zijn. Ga er zo mee uw gang, Heere, dat wij licht zullen ontvangen over uw geweldige daden van toen en van de toekomst. Leid ons daarom dat wij niet alleen zullen begrijpen wat er staat, maar dat wij ook van harte ons daaraan zullen toevertrouwen. Heilige Geest, ga de kerkbanken door en kom ook hier op de preekstoel. En wilt u ons zoveel licht geven dat wij op u zullen zien. Heere, wees ons nabij. Laat niets en niemand het gelukken om het zaad van uw woord weg te pikken. Laat alle stemmen zwijgen die er tegenin willen roepen. Weest u zelf, Heere, aan het woord en aan het werk. En laat het evangelie van u zo krachtig zijn, dat wij door alles heen zo zullen zien wie u bent. En dat uw grote zoon de toekomst heeft tot op zijn grote dag. Hoort u daarom ons gebed en zegen ons hier in de kerk. Dat bidden wij voor hen die met ons meeluisteren, nu of op een ander moment. Maak het goed. Dat bidden wij u in Christus' naam. Amen. Zoals ik in de kerkbode had aangekondigd, wil ik de komende tijd gaan preken uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En vanmiddag beginnen wij in hoofdstuk 4. Openbaring 4. Openbaring 4. Hierna zag ik en zie een geopende deur in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover dit hoofdstuk, dit gedeelte voor vanmiddag. We mogen onze gaven geven, van harte bij u aanbevolen. En we zingen daarna uit Psalm 96, de versen 4, 5 en 6. Psalm 96, 4, 5 en 6. Aan het begin, gemeente, van de prekenserie vanuit het laatste Bijbelboek Openbaring. Om te beginnen van mijn kant een paar punten, een paar opmerkingen vooraf. U zult ongetwijfeld wel kunnen vermoeden dat het laatste Bijbelboek al heel veel mensen aan het denken en aan het schrijven heeft gezet. En dat er werkelijk een heel scala van mogelijkheden van uitleg van dit laatste Bijbelboek is gegeven, alle eeuwen door. Dat brengt voor mij als predikant en als ik deze preken ga houden, onmiskenbaar mee dat ik me altijd toch ook wel weer bescheiden wil opstellen. Als al zoveel mensen min of meer gezocht en getast hebben om de lijn en de strekking van het laatste Bijbelboek te vatten, dat maakt mij, als het goed is, bescheiden om te denken dat mij ook alles duidelijk zal zijn. Maar zoals meerdere van u, dat weet ik wel, zo ben ook ik aan de andere kant toch ook altijd wel weer nieuwsgierig. Je zou er wel wat van willen weten en van willen zien. En op deze wijze ook wil ik erover gaan preken. Concreet betekent dit, ik zal het echt tot een minimum beperken, hè, om te veel te zeggen, ja, en er zijn uitleggers die hebben het zo uitgelegd en er zijn uitleggers die hebben het zo uitgelegd. Ik zou zo zeggen, dat is het werk voor in de studeerkamer en u moet het ook in de preek kunnen volgen, dus dat ga ik allemaal niet doen. Maar nogmaals, het mag duidelijk zijn, meerdere mensen op meerdere manieren hebben over dit laatste Bijbelboek gedacht. Dat is één. Tweede is, waarom begin ik bij hoofdstuk 4 en niet bij hoofdstuk 1? Alleen daarom zal al heel veel te zeggen zijn, omdat, laat ik het één keer dan wel noemen, omdat er al de eeuwen door mensen zijn geweest die hebben gedacht dat in de hoofdstukken 2 en 3, die zeven brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, zijn als het ware ook beschrijvingen voor periodes uit de kerkgeschiedenis. Zo zal ik het maar eenvoudig onder woorden brengen. Dus die zeven brieven, die geven alle zeven een beschrijving, een typering van de zeven periodes in de kerkgeschiedenis. En ik las bijvoorbeeld afgelopen week nog een commentaar uit de 18e eeuw. En ja, hij kon niet anders dat zijn schema van de zeven periodes eindigde dan ook in de 18e eeuw. En ja, de kerkgeschiedenis is doorgegaan. Nou, kort en goed, die zeven brieven, ik heb ze altijd zo gelezen. Johannes was een apostel, hij heeft gewerkt in de gemeente van Efeze. Zij kenden hem in Klein-Azië en uiteraard mag hij als apostel ook zeven pastorale brieven geschreven hebben aan de gemeente. Hele mooie brieven, hele eerlijke brieven, maar wel door mij geduid als pastorale brieven, dus wat anders dan zeg maar waar het boek Openbaring over gaat. Dus vandaar dat ik begin bij hoofdstuk 4. Een derde opmerking is even kort over de naam van het Bijbelboek. Dus niet alleen maar even muggen ziften, maar ik zal zelf altijd consequent spreken over de naam Openbaring, enkelvoud. Want ik weet ook, en het wordt heel vaak gezegd, meer onbewust dan bewust, dat er gesproken wordt over de openbaringen en dan ook over de openbaringen van Johannes. Ik denk dat het meest correct is om het altijd zo te zeggen, het is de openbaring aan Johannes. Want dat is wel het meest typerende van dit laatste Bijbelboek. Openbaring aan Johannes. Dat brengt mij bij de volgende opmerking. Wat betekent dat dan, dat woord openbaring? Waarom is het dan die naam voor dat laatste Bijbelboek? Hier is een woord, en er zullen heel wat jongelui zijn met name, denk ik, die dat woord herkennen. Hier staat in het Grieks het woord de apocalyps. En apocalyps inderdaad vanuit het Grieks, dat kun je het beste concreet vertalen als een onthulling, als een openbaring. Maar ik zei het al, met name jongelui waarschijnlijk, hè, die dat meer zullen herkennen. Want er zijn boeken geschreven, maar ook films gemaakt. En meer dan één film heeft deze naam ook letterlijk overgenomen. In Amerika, in de Engelstalige wereld, Apocalypse is een hele bekende aanduiding. En als het ware alle taferelen uit het laatste Bijbelboek, vaak nog veel groter en veel hectischer gemaakt, hebben allemaal die naam gekregen. Maar wat is het nou? Een apocalyps, en daar waren heel veel boeken over geschreven, ook toen al in Israël, in het Jodendom. Een apocalyps is een geschrift, een boek, en zo dus ook een Bijbelboek geworden, wat ons als het ware onthult, laat zien op een bepaalde wijze hoe God ons de geschiedenis laat terugkijken en laat vooruitkijken. Dus een apocalyps, nogmaals, is dat God ons op een bepaalde wijze inzicht geeft in het verloop van de geschiedenis. Vandaar ook inderdaad dat dat laatste Bijbelboek ook altijd onze interesse heeft. Wat kunnen wij daar nou uit afleiden? En zo zouden wij willen weten, wat kunnen wij hieruit zeggen en weten over de geschiedenis van nu? En met name ook nog veel spannender ook, de vragen van de toekomst. Als het daarover gaat, nog weer een volgende gedachte. Onthoud altijd wel dat de Bijbel en het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, de geschiedenis beschrijft als de eeuwenlange geschiedenis, zoals God die al begonnen is in de tijd van het Oude Testament. En dat God zo met die geschiedenis alle eeuwen door zijn weg gaat. Weet u waarom dat belangrijk is? Omdat heel veel mensen, en u en jij kunt dat zomaar herkennen als je nu in de kerk bent en deze preken meeluistert, dan ben je onwillekeurig erop gespitst. Wat ik hier nou lees, wat zegt dat nu hier over 2018? Maar denk even met mij mee, als het boek Openbaring zo geschreven zou zijn, dat het als het ware de geschiedenis van de 21ste eeuw ons vertelt, ja, dan moet je wel het antwoord schuldig blijven, maar hoe was dat dan in de 18e eeuw en in de 13e eeuw en in de 6e eeuw? Ik begrijp het wel, wij begrijpen dat wel. Iedereen die zoekt als het ware naar het licht van de Bijbel over de loop van de geschiedenis. Maar tegelijkertijd, je moet er heel voorzichtig mee zijn om het te snel te denken en te zeggen, dit zegt nou echt precies iets over onze tijd. Dat betekent dat je dan zou denken dat de Bijbel, dat de Heere God als het ware alleen maar iets heel speciaals voor de 21ste eeuw heeft geschreven. En dat geloof ik niet. Ik denk niet dat dat een goede methode is om het zo te lezen. Het gaat over de geschiedenis van God door alle eeuwen heen. Dat zullen wij later ook meer dan eens zien, omdat er dan ook in het boek Openbaring heel veel verwijzingen gegeven worden naar de geschiedenis. Bijvoorbeeld uit het Oude Testament, de uittocht uit Egypte en de Babylonische ballingschap. Dus ook bijvoorbeeld die geschiedenis, als het ware, die gaat maar mee en die gaat maar door op een bepaalde wijze in het boek Openbaring. Dus nogmaals, dat wilde ik zeggen, het boek Openbaring is als het ware over de geschiedenis van God door alle eeuwen heen, maar dan ook echt van alle eeuwen heen, door alle eeuwen heen en tot aan het einde van alle eeuwen die er zullen zijn. En niet specifiek alleen maar iets voor onze tijd. Nog een laatste en dan gaan we naar het hoofdstuk toe. In het boek Openbaring lezen wij visioenen. Nog even goed om dat woord ook even met elkaar neer te zetten. Wat zijn dat, visioenen? Zijn dat als het ware maar hele fantastische gedachten die in dit geval Johannes En wellicht dan wel door de Heilige Geest geleid of geleerd. Maar visioenen dat, ja, omdat Johannes daar een speciale gave of een speciale antenne voor had. Dat hij als het ware zulke machtige dingen kon zien en onder woorden kon brengen. Heel kort en krachtig van mijn kant, nee. Het zijn, en daarom koos ik ook bewust voor de naam, het zijn geen openbaringen van Johannes, het zijn geen visioenen van Johannes, maar God openbaart iets. En dan zijn visioenen, zijn bijzondere dingen, dat zijn als het ware, als ik het zo mag zeggen, taferelen, gebeurtenissen, heel vaak die gesitueerd zijn in de hemel, en die tegelijkertijd iets of heel veel soms vertellen over de geschiedenis op de aarde. Dus visioenen zijn heel vaak hemelse taferelen en gebeurtenissen, maar die wel van alles vertellen over de aarde, omdat vanuit de hemel, vanuit de geestelijke wereld, de dingen op de aarde worden geleid en worden gestuurd. Nou, dat waren een aantal belangrijke dingen om even vooraf kort op een rijtje te zetten. Dan hoofdstuk 4. Begint ermee dat Johannes, en in hoofdstuk 1 had de Heer Jezus hem persoonlijk ook opgezocht. Hele persoonlijke ontmoeting was dat. Maar hier in hoofdstuk 4, hier beginnen de visioenen, de openbaring aan Johannes. Hij zag een open deur in de hemel. Dat wil zoveel zeggen als dat de Heere God hem meeneemt om Johannes als het ware in de hemel te laten kijken. Zoiets weet je wel, als er ergens voor je een deur open gaat, dat is een uitnodiging, kom maar binnen om dan te zien wat daar te zien is. Hij gaat daar de hemel binnen en ziet in dat visioen, als hij die bezuin heeft horen spreken, dan ziet hij daar een troon staan. En op die troon zat iemand. Waarom staat dat nou zo beschreven? Ik had verwacht, hè, je zou kunnen zeggen dat er geschreven was en daar stond de troon. En op die troon, daar zat God. En het is wel duidelijk, de Heere God is bedoeld. Maar een klein detail, toch wel opmerkelijk, dat als Johannes deze openbaring krijgt in dit visioen, als het ware, het is wel een troon om ermee aan te geven, zelfs de grootsheid, de geweldige majesteit van die ene grote troon, als het ware, als je dat zou willen uitbeelden, dat zou voor Johannes niet te zien zijn geweest. Daarom staat er ook dat hij in dat visioen iemand ziet. Uiteraard in onze Bijbel met een hoofdletter geschreven, maar om aan te geven, ook Johannes in dit visioen, hij zou God niet volledig en totaal kunnen zien. En nou ziet hij al hele grote dingen in dit hoofdstuk. En dan toch nog, God is nog zoveel groter en zoveel heerlijker, dat zelfs voor Johannes het als het ware onbevattelijk is, zo groot en zo heerlijk God is. Nou zeg ik dit, maar je hebt het meegelezen, hè, dat hoofdstuk. En als je zo meteen in de preek mee blijft luisteren, als de grootsheid en de heerlijkheid van God beschreven wordt in dit machtige visioen, bedenk dan steeds, en dan nog was het voor Johannes, als het ware, ik zag maar iets. Zelfs de grootsheid, de onbevattelijke heerlijkheid van God is in geen woord en in geen blik te vangen. Ik vind dat heel indrukwekkend. Dat God zo groot is en zo heerlijk, dat zelfs in het visioen van deze openbaring God niet gevat kan worden voor woorden en voor de ogen van Johannes, laat staan voor jou of voor mij. Want de luister van de Heere is wel heel groot. Dan beschrijft de Bijbel dat, ja, wat zou je mooier nog kunnen bedenken, Als hij daar God schildert en hij daar gezien wordt op zijn troon met de namen van de mooiste edelstenen. De prachtigste sieraden. Inderdaad, die gaan schitteren als daar een licht op schijnt. Als je dan bedenkt dat in de hemel alles schittert, zo'n heerlijk, zo'n stralend licht. Dan zijn inderdaad deze robijnen en deze sierlijke stenen, dit edelgesteente, alles straalt en schittert. Dan begrijp je ook wel dat het een visioen is, want met je natuurlijke oog, je kan nog amper als het ware, als de zon fel schijnt, je kan nog amper naar het asfalt kijken. Laat staan dat je een hele massa zou zien van allemaal de prachtigste, de stralendste edelstenen. Zo schittert alles van die hemelse heerlijkheid. God zit daar op zijn troon. En dan rondom die troon en bij die troon, en dan wordt het wat een bijzonderder detail. Daar staan 24 tronen en daar staan 4 dieren en daar staan 7 fakkels. Nou, deze 3 lopen we om te beginnen even langs. Dat er bij de troon staan er als het ware als een kring rondom de troon heen. En dat worden ook tronen genoemd. Daar staat een rij, een boog van 24 tronen. Op zich inderdaad geeft dat al aan dat het beeld geeft van God zit op zijn troon in zijn heerlijkheid. Hij zou bijna als het ware zeggen en zijn regering, zijn kabinet rondom hem heen. Uiteraard zit de Heere God zelf op zijn grote, op zijn heerlijke, op zijn heilige troon. Maar dus ook deze 24 tronen, die hebben daar hun plek en die hebben daar ook hun betekenis. U begrijpt, dan is de vraag, en waar zal dat op zien? Waarom staan daar nou die 24 tronen? Is het niet alleen maar genoeg dat wij van God zouden weten? En in het volgende hoofdstuk, dan komt de Heer Jezus ook erbij en in beeld. Maar dan deze 24 tronen. Wie zullen het zijn? Nou, hier wil ik wel 2 mogelijkheden noemen. Van ouds is altijd gezegd, dat getal 24, dat is niet toevallig. Dat is 2 keer 12. En inderdaad, zoals het 2 keer 12 is, denk aan Israël, is ontstaan uit 12 aartsvaders. En de christelijke gemeente is ontstaan, zeg maar, uit de 12 discipelen die 12 apostelen zijn. Heel bewust, als Judas, de discipel, de apostel, als hij er niet meer bij is, dan wordt er echt bewust gelijk weer opnieuw een apostel, een discipel gekozen, opdat het getal van 12 vol zal zijn. Dan zou je kunnen zeggen, dan zijn hier uitgebeeld de 12 stamvaders van Israël en de 12 stamvaders, de aartsvaders van de christelijke gemeente, opdat die zo samen de eer aan God zullen brengen en daar zullen zitten. De Heer Jezus heeft zelf ooit 1 keer een zinspeling gemaakt dat de discipelen zouden mogen zitten op de tronen om recht te spreken over het volk Israël. Nou, vandaar dat je er zo aan kan denken. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Deze 24 tronen waar deze 24 mensen op zitten, kunnen ook zeer wel verwijzen naar een andere gegeven uit de Bijbel waar ook 24 aantallen worden genoemd. Om te beginnen, deze troon in de hemel, ik ga er zometeen nog iets meer van zeggen bij die 7 fakkels, die troon in de hemel is als het ware een uitbeelding van het allerheiligste op aarde. Dat was de tempel. In het heilige der heiligen, daar woonde, daar zetelde God. Daar als het ware in die allerheiligste plek Met die prachtige kleden en met die goudgeborduurde kleden daar rondomheen. Dat wilde als het ware iets uitbeelden op aarde van de hemelse heerlijkheid, van de hemelse majesteit. En nu staat er in 1 Kronieken 24 dat in die tempel waren er 24 priesterfamilies aangesteld. 24 die als het ware naar een bepaald rooster de taak hadden om als priester de Heere God te dienen. Waarom noemen wij dat? Waarom kun je daar ook zeker aan denken bij de gedachte van deze 24 tronen? Er staat hier dat vanuit die troon, vers 5, komen bliksemstralen, komen donderslagen en komen stemmen. En dat zijn precies de woorden die ook gebruikt worden als God zich openbaarde op de Sinaï. En waar gaat het dan om? Als God zich openbaarde in zijn heerlijkheid bij de Sinaï, toen zei hij daar direct bij tegen Israël, en jullie zullen mij een uitverkoren volk zijn, een volk van priesters. Dat is een belangrijk woord blijkbaar. Dat God gediend zal worden, en dan gebruikt de Bijbel daarvoor de benaming de priesters, de priesterdienst. Dat zien we dan ook in het Nieuwe Testament. We hebben op de Bijbelkring hebben we onlangs 1 Petrus 2 gelezen. En daar haalt Petrus het ook aan. De gemeente van God, de gemeente van de Heer Jezus Christus, is als een koninklijk priesterschap. Dus God zei dat tegen Israël, jullie zullen mij tot priesters zijn. En God schrijft dat in het Nieuwe Testament over de christelijke gemeente. Jullie zullen mij tot priesters zijn. Komt op hetzelfde neer. 12 uit Israël. 12 uit de christelijke gemeente van de gelovigen. En zo 24 als 24 priesters die de Heere zullen dienen en zullen eren. Nou, dat zijn de 24 tronen met die 24 ouderlingen die daarop zitten. En daarbij die troon ook nog 4 dieren. En die 4 dieren, ja, dat is iets bijzonders, want als je meeleest, hè, vanaf vers 6, en voor de troon een glazen zee als kristal, en in het midden van de troon en om de troon 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier op een kalf, het derde dier had het gezicht als een mens en het vierde leek op een vliegende arend. Nou, interessant zou je zeggen, zeker. Maar ook wel opmerkelijk dat er nou 4 dieren staan daar dicht bij de troon. Als het ware 2 links en 2 rechts, zo de 4 hoeken van de troon zijn daar dieren neergezet. En op dit punt, ik had het gezegd bij de inleiding, dat boek Openbaring is een beschrijving al van alle eeuwen her. Dat gaan we nu even zien, want ook in het Oude Testament zijn er al profeten geweest die hebben visioenen gezien. Met name Ezechiël en Daniël, dat zijn wel de 2 bekendste profeten in het Oude Testament, die in visioenen dingen hebben gezien over het verloop van de geschiedenis. En nu gaat het hier over deze 4 dieren. En nu gaan wij met elkaar een stukje lezen uit Ezechiël 1. Zoek dat maar eens op. Ezechiël 1. In Ezechiël 1, het openingsvisioen van de profeet Ezechiël. En we lezen in hoofdstuk 1 in Ezechiël de versen 4 tot en met 10. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk. Zij hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had 4 gezichten en ieder afzonderlijk van hen had 4 vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun 4 zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle 4. Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Het gezicht leek op het gezicht van een mens. Bij alle 4 van rechts op de kop van een leeuw. Bij alle 4 van links op de kop van een rund. En alle 4 hadden zij de kop van een arend. Nou, alle verschillen tussen dat visioen, dat laat ik rusten, maar de overeenkomst had u gezien. Die dieren die Ezechiël al zag in dat openingsvisioen, dat waren gedaantes, zo wordt het dan weergegeven. En je zag daar wel 4 herkenbare koppen. De kop van een mens, van een rund, van een leeuw en van een arend. Precies de 4 die ook Johannes ziet in zijn visioen. Dus daar gaat het blijkbaar wel over. Deze 4, deze afbeeldingen, deze 4 verschijningen. Dat wil de Heere ons hier openbaren. Die 4 dieren. Nou ja, ik ga er maar gelijk naar toe wat wellicht toch, denk ik, de meest aannemelijke verklaring daarvan is. Ze hebben inderdaad een bijzondere positie bij de troon van God. Maar het is altijd wel verbazingwekkend dat er geschreven wordt, dat ze uitgebeeld worden in 4 categorieën, zeg maar, van de schepping. Alles wat God geschapen heeft. De mens uiteraard. En dan wordt er van de dierenrijk, worden er van 3 soorten de grootste, de belangrijkste, de sterkste genoemd. De arend als de grootste en de machtigste van alle vogels. En het dierenrijk is van ouds, ook in de Bijbel, altijd ingedeeld in de categorie wilde dieren en de tamme, wat heet de gedomesticeerde dieren, de dieren die als huisdier kon houden en voor jezelf op de boerderij. En van die wilde dieren en van die tamme dieren, allebei ook weer de sterkste genoemd. Uiteraard de leeuw van de wilde dieren. En naast alle schapen en geiten en alle kleinvee, het rund was altijd het grootste dier van de tamme dieren. Zeg maar heel het dierenrijk en heel het vogelrijk. En de mensheid daarbij. Wat zegt dit? Zeer waarschijnlijk dit. Dat inderdaad ook daar bij de troon van God heel de schepping als het ware getekend wordt. Dat heel de schepping meedoet om te zingen van de eer en van de glorie van God. Heel wat psalmen en heel wat citaten uit het Oude Testament kun je daarvoor aanhalen. De hemel vertelt Gods eer. En heel het scheppingswerk, alles wat de Heere God gemaakt heeft, als het ware ze staan daar als een getuige om de Heere in zijn majesteit daar te laten zien. Waarom deze verklaring zeer goed mogelijk is, hangt ook hiermee samen. Rondom de troon in het visioen staat de regenboog. En nou heel kort gezegd. De regenboog had God tegen Noach gezegd. De regenboog belooft dit. Nooit zal de schepping meer worden vernietigd. Heel deze schepping die hier staat. Er kunnen vreselijke dingen gebeuren, maar dit staat garant van Gods kant. Mijn schepping is en blijft mijn schepping. Dat is een gedachte, gemeente, die we ook zeker mee mogen nemen als we zo het laatste Bijbelboek lezen. Er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren, dat weet u wel ergens. Dat boek Openbaring, dat gaat dingen beschrijven dat je soms bang te moede wordt. Wat moet er gebeuren? Waar gaat het heen met de schepping, met de mensheid, met het klimaat, weet je wel? Al die dingen, zeker ze komen aan de orde. Maar hier staat al één die schepping als eerste. Bij Gods troon, onder het teken van de regenboog. Dat mag ons zo diep verwonderen, dat inderdaad de schepping is en blijft Gods schepping. O zeker, als je al die dingen nu hoort en leest van het klimaat en alles wat er gaande is, zeker. Maar één ding, dat God beloofd heeft, verzegeld heeft in het teken van de regenboog. Dat blijft gelden voor heel zijn schepping, wat er ook gebeurt. Nogmaals, een bijzondere gedachte als je dit weet. En zo het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, gaat lezen. God houdt zijn schepping door alles heen, toch in zijn hand. Nou, we hebben de 24 tronen gezien. De priesters die daar buigen voor God. De vier dieren, in mijn gedachte de meest aannemelijke uitleg, het geheel van de schepping die hier in de hemel er staat en Gods lof zingt. En dan staan daar voor de troon nog 7 vurige fakkels, zegt vers 5. Ja, wat zal dat zijn? Want staat er dan achteraan in vers 5, dit zijn de 7 geesten van God. Wat is dat dan, zou je willen vragen, toch? 7 geesten van God, ik weet wel van 1 geest van God, de Heilige Geest. En dus altijd de uitleg gegeven. En 7, het getal van de volheid als het ware. Dus dit is zeg maar een weergave van de Heilige Geest in zijn grootsheid. Maar toch is dat wel de vraag. Zal dat zo zijn? Ik had gezegd, en ik zou er weer een keer op terugkomen. Dit gedeelte kun je eigenlijk ook alleen maar begrijpen als je het leest vanuit het Oude Testament, vanuit de tempel. In de tempel, in het heilige, daar stond de menorah, de gouden kandelaar waarop 7 lampen brandden, altijd voor Gods aangezicht. Die gedachte, dus God die woont in het heilige der heiligen, maar daarvoor staat die 7-armige gouden kandelaar. En deze 7 geesten zijn hier dan wellicht uitgebeeld als de 7 fakkels die zijn voor God. Ik ga met u daarvoor ook nog naar een ander gedeelte in het Oude Testament, bij de profeet Zacharia, het 4e hoofdstuk. Pak u dat er ook even bij. Zacharia 4. In Zacharia 4, daar krijgt de profeet Zacharia een visioen. In Zacharia 4 staan die bekende woorden die gezegd worden tegen Zerubabel. Niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dus je ziet daar echt wel een toespeling, een benoemen van de Heilige Geest. Maar in Zacharia 4, kijkt u even met mij mee, in vers 2 staat dit. Dan zegt de engel in het visioen tegen Zacharia, wat ziet u? En daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Dus hij ziet daar het visioen van die 7-armige kandelaar. En als je dan kijkt, het gaat nog even verder dan, en dan opeens het tweede zinnetje van vers 10, als dan dat visioen gezegd is, die 7-armige kandelaar, de laatste zin van vers 10, die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Dat is het opmerkelijke zinnetje. In dat visioen, als Zacharia de 7-armige kandelaar ziet, dan staat daarbij, dit zijn de 7 ogen van de Heere. En waarom is dat nou, ja, niet alleen maar interessant, maar wellicht toch ook wel belangrijk om te zien met elkaar? Dan moeten we ook even kijken naar het volgende hoofdstuk, Openbaring 5. Openbaring 5, het 6e vers. In Openbaring 5 vers 6 staat dan in het volgende visioen: en ik zag en zie, te midden van de tronen van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. En dan staat er achteraan, die 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Dus dan komt het beeld zo bij elkaar. In dat visioen ziet Johannes als het ware de 7 fakkels als de 7 armen van de kandelaar daar branden. En die 7 fakkels, die 7 lampjes, zijn dan, als je die tekst uit Zacharia 4 erbij leest, en die wordt aangehaald in Openbaring 5 vers 6, dan zijn die 7 geesten van God als 7 ogen van de Heere. Als ik het zo mag zeggen, dat alles wat er gebeuren gaat, maar er ontgaat niets aan de ogen van de Heere. Hij kent en hij ziet alles. Wat voor jou en voor mij nog wel eens duister is. Hoe kan ik weten, hoe kan ik zien wat er in de geschiedenis gebeurt? Wat zegt het nou alles over deze tijd? Wij tasten menig keer in het duister. Maar van de Heere, zoals een andere tekst in de Bijbel zegt, zijn ogen doorwandelen de ganse aarde. En zijn ogen overzien ook alle eeuwen en alle gebeurtenissen. Als het ware, het is nooit donker voor de Heere. Die gouden kandelaar in de tempel, die brandde daar letterlijk dag en nacht, 24/7. Dat wil het zeggen. Zo staan hier deze fakkels, dat de Heere alles zo ziet en zo weet. In zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. Nou, als ik het zo nog even op een rijtje zet, dan ziet Johannes in dat visioen daar de Heere God in zijn grootsheid op zijn hemelse troon. Dan ziet hij daarbij die 24 ouderlingen, inderdaad, hè, 2 keer 12 van Israël en van de christelijke gemeente, die daar als priesters staan om God te dienen. Daar staan de 4 dieren, volgens mij het meest aannemelijk opgevat, als een weergave ook van de schepping, die zo ook God de lof zegt. En de schepping die in Gods trouw is bewaard, vergeet die regenboog niet die daar ook in de hemel staat. En de 7 vurige fakkels, omdat de Heere alles in het licht ziet, van alle eeuwen door. En in dat visioen, ja, dan kan het niet anders. Als die vier dieren gaan spreken: heilig, heilig, heilig bent u, Heere God Almachtig, u die is en die was en die komt. Dat is uw naam. En telkens wanneer die vier dieren dat uitspreken, als ik het zo mag zeggen, de schepping gaat ons voor. Zo kun je dat vanuit de Bijbel ook wel zeggen. De schepping gaat ons voor in het zingen van Gods majesteit. Maar de 24 ouderlingen, ze knielen voor God. En ze stemmen ermee in. Deze God die leeft en regeert, dan in alle eeuwigheid. En gemeente, dat is het laatste. Maar dat is ook de climax, zeg maar. Dat is ook de betekenis, de kern van dit hoofdstuk. Als je nou zo dit hemelse visioen gezien hebt, dan mag je één ding weten. En dat is me toch wat? God regeert. Er zit iemand op de troon. En wat voor iemand? Kom gemeente, er is niets meer wat ons troosten kan dan deze gedachte. Ik weet het wel, we zullen nog wel eens een paar keer huiveren bij wat wij lezen in het boek Openbaring. Maar zult u nooit deze preek, dit hoofdstuk vergeten? Er zit iemand op de troon. Er wordt geregeerd. Het is een bekende uitdrukking van een bekend Duits theoloog, een Zwitsers theoloog, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler zijn macht, zijn duistere macht ontplooide. Toen zei Karl Barth, bekend theoloog van die tijd: es wird geregeerd. Er wordt geregeerd. Niet in Berlijn, en zou ik vandaag zeggen niet in New York, niet in Moskou of in Peking, of in Jeruzalem of waar dan ook. Er wordt geregeerd in de hemel. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, daar is de Heere in zijn macht en in zijn majesteit. En deze God die zo groots is, zo heerlijk, niets, helemaal niets loopt hem uit de hand. En soms ben ik bang als ik de krant lees, waar gaat het heen? Alle eeuwen door heeft het mensenhart gebeefd en gesidderd menig keer. Zoveel kan er gaande zijn, maar zie op naar de hemel. Zie hem daar, de Heere, het loopt hem niet uit de hand. En dat mag ook voor u, voor jou, voor mij persoonlijk toch ook tot troost zijn. Zie zo op je God. Ook als het voor jezelf soms is, hè, dat je niet weet hoe het gegaan is en hoe het gaat, en het is soms tasten in het duister. Als er één is die jouw leven regeert, als God, deze God, je koning is, echt inderdaad, dan heeft Hij het in de hand, hoe het ook gaat. En in al zijn heerlijkheid, in al zijn luister, Hij weet het goed te maken. Hij zal naar zijn doel gaan. Geen enkele gebeurtenis van het boek Openbaring, van de wereldgeschiedenis, zal dat ooit ongedaan maken. Het boek Openbaring is meer dan eens getypeerd als het troostboek voor de kerk. En dat is het echt, gemeente. En dan moet u altijd maar naar dit hoofdstuk teruggaan. En ook hoofdstuk 5 wat hierna komt. Maar ook zeker dit eerste hoofdstuk, hoofdstuk 4. Dit is een troostboek als je zo op de Heere ziet. Amen. We zingen van Psalm 97 vers 1 en 5. 97, 1 en 5. Vanmorgen hebben wij in onze voorbeden gebeden voor broeder Kreukniet. Na die dienst in de hal van Eltato kwam zijn zus Tineke naar mij toe. En die vroeg ook voorbeden voor haar man Fred Kerkhof. Fred moet komende vrijdag weer opgenomen worden in het ziekenhuis in Rotterdam voor verdere onderzoeken, omdat hij toch al ernstig hartproblemen heeft. En zij zijn erbij. En in de familie Kreukniet zijn nogal meer zorgen, ook broer Joop Kreukniet, die ook top met zijn gezondheid en allerlei onderzoeken zijn gaande. Wilt u ook voor hem bidden, dominee? Dat zullen we ook doen. We zullen danken en bidden. Heere, u komt toe, de eer en de aanbidding. Zo groot, zo heerlijk is uw luister. Zo schitterend en zo stralend. Dat is werkelijk niet te bevatten. Het is alleen maar als het ware uit te beelden in de prachtigste edelstenen die allemaal schitteren en fonkelen van uw grootse heerlijkheid. Heere, wat is dat bijzonder? Er zijn zoveel dingen die duister zijn. Er zijn zoveel donkere perioden en gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar in de hemel straalt en schittert en glanst alles van top tot teen. Heere, leer het ons om die woorden te horen en samen met de vier dieren en de 24 ouderlingen te buigen vol ontzag voor u. Heere, wat is het bijzonder dat u niet alleen op aarde de regenboog hebt gegeven na de zondvloed, maar dat hij er ook staat in de hemel. Als het ware alsof u uzelf eraan herinnert. En zo ook ons mensen op aarde weet het. Deze regenboog in de hemel laat het weten. Het is en het blijft mijn schepping. Wat er ook gebeurt, en dat is echt heel aangrijpend menig keer. Maar ik, de schepper, ik zal het in mijn hand hebben en houden. Heren, nogmaals, wat komt u daarvoor toe, de aanbidding en de eer? Wilt u ons daarmee ook troosten? Zo is het ons ook echt gegeven. Als dit troostboek voor uw kerk, voor allen die u kennen en u geloven. Leef, leer het ons, Heer, en geef het ons, om ook zo getroost te kunnen leven. Voor elkaar ook en met elkaar op deze aarde, in uw gemeente en in uw kerk. En ook persoonlijk, dat er van die momenten zijn, Heere, dat onze ziel werkelijk rust heeft. En dat er werkelijk moed is en uitzicht, een vast vertrouwen dat het u nooit uit de hand zal lopen. En dat inderdaad u de enige bent die leeft en regeert in eeuwigheid. Heere, heb dank zo voor uw woord, dat u ons ook dit hebt willen geven. Zegen ons als wij van hier gaan. Wij bidden u, Heere, om uw nabijheid en uw troost en uw kracht, als wij soms toch de moed verliezen, als wij het spoor zo bijster raken op heel die tumultueuze geschiedenis, in het groot en in het klein, als wij het niet kunnen zien hoe u zelf alles in de hand hebt en houdt, en dat wij soms, Heer, het maar niet meer weten wat we ervan moeten denken, hoe het gaat in de politiek met de groten en met de kleinen van de aarde. Maar dat u daar dan bent, geef ons dan weer de moed en de kracht om daarmee verder te mogen gaan. Zegen ons persoonlijk als wij uw troost en uw kracht nodig hebben. Wij bidden ook nu, Heere, voor onze zieken in de gemeente. Wij leggen Fred Kerkhof in uw handen. U kent hem, Heer, in zijn kwetsbare gezondheid. Geef dat alles wat gebeuren mag ook aan komende onderzoeken in het ziekenhuis in Rotterdam, dat het voor hem ten goede zal zijn. Geef mogelijkheden om hem te mogen helpen. Geef uitkomsten daarin. Dat bidden wij voor ook anderen in de familie Kreukniet. Wij bidden u ook voor Joop, Heer, u kent ook hem. Sterk hem en wees hem nabij. Geef hem wat hij nodig heeft en dat hij mag weten dat hij bij u terecht kan. zomaar met alles wat hij heeft en wat hij niet heeft, maar zich zo op u mag verlaten. En dat geldt voor ons allen, Heere, als wij zo, Heer, naar huis gaan, met al het onze, ons aan uw vaderhanden en aan uw vaderhart toe te vertrouwen. Zegen ons daarin, met uw troost en met uw kracht. Leid ons door uw geest en leer ons zo in geloof en bekering met u te leven. Wij bidden niet alleen voor onze gemeente, onze kerk. Wij bidden ook voor al het zendingswerk. Voor degene ook met wie wij verbonden zijn, die vanuit onze gemeente ook zich mogen inzetten en hun leven mogen geven en mogen wijden in de dienst van uw koninkrijk wereldwijd. Wij bidden u voor Hans en Gerry Kasbergen. Troost en sterk ze, Heren, zo kort na het verlies van de moeder van Gerry, de begrafenis die er was en nu weer terug in Malawi. Geef hen de kracht om het verdriet te kunnen dragen en tot zegen te zijn. Zegen het werk van Hans, als hij daar mensen het goede mag geven in de voorzieningen van waterputten en de fundamentele, de elementaire levensbehoeften. Zegent u Gerry in haar werk met de kinderen, in de contacten die er zijn. En inderdaad, dat het levende water ook mensen in Malawi het eeuwige leven zal geven, tot eer van u, tot zaligheid, ook voor de mensen in Afrika. Heren, wees u bij Marianne, u kent ook haar, Heren, in de contacten die er mogen zijn. Geef haar de wijsheid en het geduld om te luisteren, om te spreken, om te bidden. En naar uw belofte, Heren, laat uw woord niet ledig wederkeren. En dat ook Marianne daaraan mag bijdragen als een instrument in uw hand. Geef Marianne wat ze nodig heeft aan moed, aan vertrouwen, aan kracht. Zegen haar op de plek waarop ze gesteld mag zijn. En stel haar tot een zegen voor allen die haar op weg tegenkomen. Gaat u mee met Cora als ze inderdaad weer aan de slag mag bij jeugd met een opdracht. Om daar ook zich verder te mogen laten vormen en toe te wijden aan de taken die u voor haar in petto heeft. Zegen dat, Heren, geef haar ook een verdieping van geloof en kennis, van liefde en van gebed, om ons zo ook bruikbaar te maken in de dienst van uw koninkrijk. Lieve Heren, wij hebben u veel te vragen, maar bij niemand anders kunnen we het vragen. En u hebt ons ook alles te geven, daarom mogen wij het bidden, met een stil, maar met een vast vertrouwen. Niet om iets in ons, maar op kosten van Christus, uw lieve Zoon. Hoor ons, o Vader, gedenk en zegen ons in zijn naam. En doe dat alles, opdat de lof en de eer u zal worden toegebracht. We mochten vanavond in de hemel blikken, zo bijzonder als dat is. Het mag ook ons verlangen wekken, om eeuwig in die scharen mee te doen, om eeuwig u groot te maken. Wat bent u dat ook eeuwig waard. Drie-enig God, u zij alle lof en u zij alle eer. Amen. We zingen nog van Psalm 145, het eerste en het laatste vers. 145, 1 en 7. ga gezegend naar huis en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.